Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte en ik lees nog eens hetzelfde woord voor dat ik verleden week voorgelezen heb, Handelingen 9 vers 5, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en hij zeide, wie zijt gij Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Verleden week hadden wij erboven geschreven, de levende maakt van vijanden vrienden. Of de gevangennemer gevangen genomen. Wij zijn gekomen zo ongeveer tot vers 5. Dat Saulus ter aarde viel, hij een stem hoort die tot hem zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? We hebben gehoord zijn boze dreigen en moord, woorden die wel gebruikt worden om roofdieren aan te duiden, maar dan meer het woordje dreigen. Een roofdier kun je niet direct beschuldigen van moord, maar dit was dreiging en moord. En hoe hij brieven heeft gekregen van de hoge priester namens de hoge raad om ook de laatste overblijfselen die zich in het buitenland bevinden, om die met wortel en tak uit te roeien. Daarom zal hij gaan naar de synagoge in Damascus, waar in die tijd heel veel Joden zich bevonden worden, waar de sekte van de Nazarener ook reeds haar aanhangers heeft, al lezen wij nog niet direct van een geordende gemeente, maar dan zal hij daar mannen en vrouwen, complete gezinnen, alles wat besmet is met de dwaalleer, zal hij gevangen nemen en brengen naar Jeruzalem, waar ze dan voor de Hoge Raad terecht zouden moeten staan. En we hebben gehoord dat als hij reisde en hij nabij Damascus kwam, snellijk een licht van de hemel gekomen is en hij ter aarde gevallen is en een stem hoorde die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daar zijn we gebleven. Dat herhaal ik nu niet, maar ik wil nu verder gaan met het woord wat ik ook verleden week dus heb voorgelezen, het midden van het schriftgedeelte. Paulus of Saulus zegt dan, wie zijt gij, Heere? Je moet rekenen, dit woordje Heere heeft nog niet dezelfde inhoud als dat het heeft voor degene die in zijn naam geloven. Zover is het nog niet. Het is wel een uitdrukking van schrik, ook van eerbied, maar er is nog niet in wat je leest van Thomas, mijn Heere en mijn God. Dat kan ook niet. Kan zo niet alles op hetzelfde moment. Het is een vraag van grote verbazing, van eerbied dus, een vraag, wie is het die daar tot mij spreekt? Zeker zal Saulus niet gedacht hebben aan een menselijke gebeurtenis, een menselijke stem. Het is wel een menselijke stem, maar ik bedoel, er is niet een mens in het spel die hem iets toeroept. Dat heeft hij wel gevoeld. Want hij is door de heerlijkheid, de majesteit van de glans, is hij van zijn rijdier afgevallen op de aarde. Maar dat het die Heere is, die hij kenschetst als Jezus de Nazarener, een vervloekte sekte, zover is het nog niet. Hij hoort een stem, wat vervolgt gij mij toch? Als hij dan zegt, wie zijt gij, Heere, merk je al iets van de opkomende verwarring, van de opkomende twijfel. Iets dringt in het bewustzijn door dat de weg die hij gaat niet de rechte weg is. Vandaar de vraag, wie zijt gij, Heere? Dat is al heel wat. Die vraag is al heel wat. Zo is hij niet gewend te denken of te spreken. Hij is eerder gewend om te zeggen, ik dank u, mijn God. God van mijn vaderen, dat ik niet ben zoals de andere mensen. Maar dat u mij zo begunstigd hebt, dat ik in uw waarheid ben onderwezen van mijn jeugd aan. En dat ik mag behoren tot het volk van uw keuze. En dat ik de gelegenheid heb om te studeren in de dingen van uw wet en van uw woord. Zo was het voor hem gewoon. En daar zal sinds kort wel een dankzegging bijgekomen zijn. Dat ik niet ben en niet behoor tot de godslasterlijke volgelingen van Jezus van Nazareth. Als je die toonzetting van dat Farizeeërs leven bedenkt, dan zie je al direct iets van de heerlijkheid van de Heere. Wij vallen af als een blad. Wij zijn als het gras dat verdort. Wij raken al op een einde. Als hij alleen maar iets vraagt. En dat is ook, ja, zo'n kernzaak van het werk van de Heilige Geest. Wij dachten altijd, in het paradijs en daarna, dat wij het wisten en dat wij het weten. En ondanks onze geestelijke dood en blindheid, kunnen wij niet aanvaarden, ik ben van gisteren en weet niet. Ik ben al voorbij. Gisteren, dat is voorbij. Hoe zou ik dan weten? Dat wil er niet in bij ons mens. Daarom dat wonderlijke. Dat behoort tot de ware wijsheid. Ik ben onvernuftig. rustiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet. En dat zal in de mate verschillend zijn voor elk schepsel. Maar één ding is zeker. Er blijft maar één over die het weet. Krankzinnige is dat niet zo moeilijk, want die weet al niks. Die hoeft dat niet te leren. Die houdt alleen maar over hij die het weet. En dat weet hij vaak ook nog niet. Maar wij die het weten, en zo goed weten, en zoveel weten, wij hebben altijd weer zo nodig die vraag van de Heere. Zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen? Wie zegt tot mij, doe dit of doe dat? Altijd merk je dat de Heere de wetende mens in zijn verduisterd verstand opzij dringt. En dat hij altijd weer begint. Zelfs Job was een buitengewoon bevoorrecht man. Hij was oprecht en vroom en godvrezende. Maar toch wat een verdieping als die zegt: ik zal vragen, onderricht gij mij. Want hij weet ook geen raad met wat de Heere allemaal aan hem vraagt. Kan hij geen antwoord op geven. Op 1000 vragen kunnen wij geen antwoord geven. Daarom is het zo groot en zo genade om van weter en zegger tegen de Heere een vrager te worden. Die man die daar op een afstandje stond, vroeg ook: o God, wees mij zondaar genadig. En je komt het telkens tegen. Mensen die geen uitkomst meer zagen. Voor wie de weg doodliep. In het lichaam of naar ziel en lichaam. Zij vroegen. Uit genade. Zij sloegen het oog op God. En liepen als een stroom hen aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, maar wendde straks hun lot. Nu gaat hij vragen. Want de Heere heeft gezegd: wat vervolgt gij mij? Hij heeft niet eens gezegd: wat vervolg je die mensen die in mij geloven. Al direct ligt daarin opgesloten. Het gaat om de Heere Jezus Christus. In de vervolging van zijn volk gaat het rechtstreeks tegen hem zelf door de hele Bijbel heen. Of voor of tegen hem. Geen tussenweg, maar het gaat altijd over hem. Hij of wij of ik. Wie zijt gij, Heere? Een goed begin. Een goed begin dat vraagt naar een antwoord. Het ligt niet op hetzelfde vlak zoals Multatuli in een van zijn ontboezemingen zegt. Wie zijt gij? Zijt God? Zijt gij Allah? Of Boeddha? Mohammed? Nee. Op dat vlak ligt het niet. Dit ligt op het vlak van de geest. Zij zullen naar hem vragen. Want hij vraagt. En als je dan geen antwoord weet, dan schiet er niets anders over dan te vragen. Je vindt het bij de profeten ook. Als dan alles voorbij is. Alles verloren zou zijn. En verloren is. Is het dan voorbij? Bij God niet. Bij God kom je altijd weer tegen. Wat de profeet zegt. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Ik zal tot de Heere zeggen. Verdoem mij niet. Ja. Dat doet de genade ook. Dat doet de genade. De genade, omdat de geest het uit Christus neemt. Daar kun je zo vaak eens over denken. Dat de geest het uit Christus neemt. Waarom zal een zondaar zeggen, Heere, verdoem mij niet. Waar moet je dat vandaan halen, bedoel ik? Of ik zal mijn rechter om genade bidden. Welke grond is daarvoor? Die grond is in de Heer Jezus Christus. En is de Heilige Geest degene die rechtstreeks uit de Heer Jezus put. Uit die ruimte, uit dat offer legt Hij het op onze lippen. Verdoem mij niet. Want de Heilige Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En de Heilige Geest weet van die diepe en grondeloze ontferming die God in de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard. Daarom moet je dat allemaal zien niet als vrucht van mensen, maar als vrucht en beweging van de Heilige Geest. Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus. Dat is de aandacht waard om erop te letten op die twee woorden waar het mee begint. Ik ben. Dat is heel nadrukkelijk oud-testamentisch de sprake van God. Telkens weer. Ik ben de Heere uw God. Ik ben wie ik ben. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Deze openbaring van God staat tegenover het trouweloze, het vergankelijke, het nietige, het wegsmeltende mensdom. Tegenover mij. Ik kan eigenlijk niet zeggen ik ben, want ik ben niet. Want eer ik uitgepraat ben, staat het hart al stil. Of stik ik. Dat is afgelopen. Het past niet. In die Bijbelse volle zin van het woord. Ik weet wel, in de Bijbel wordt het woord ook gebruikt hoor. Ik ben verzekerd enzovoorts. Maar dan heeft dat nog niet dezelfde betekenis. Dan betekent het weer, hij heeft mij aangenomen. Hij neemt mij mee. Maar in de diepste zin kan de Heere God alleen maar zeggen, ik ben. dat is de eerste bazuinstoot van Gods heilige wet. Ik ben. Maar, nou is typisch, dat Jezus heeft dat, die uitdrukking in het Nieuwe Testament tot zich genomen. Vooral in het Johannesevangelie kom je dat sterk tegen. Ik ben. De goede herder, de ware wijnstok, de deur, het brood des levens, het licht, dat schijnt in de duisternis, enzovoort. Dan merk je dat het bewustzijn van de Heer Jezus Christus zodanig is. Ik en de Vader zijn één. Ik ben. Dat is voor hem ook een zaak van waarachtig geloof geweest. Omdat hij in ons vlees en bloed gekomen is. In onze nood en in onze dood. Aan het kruis. In krankheden. Maar hij is erbij gebleven. Al wist hij dat hij in het stof der aarde zou rusten. Ik ben. Dat kon hij niet verlopen, dat mocht ook niet. Dan zou alles in beweging komen. Want het was niet alleen borgtochtelijk dat hij als de armste en de ellendigste van alle mensen het kruis zou dragen en de schande tot zich trekken. Maar om nu ook tegelijk te blijven bij die onzichtbare waarheid. Ik ben. En je kunt merken dat is door alles heen gebleken. In de afscheidsgesprekken komt de Heer Jezus er telkens weer op terug. Ik ben toch. Ik kom terug. Ik heb macht mijn leven af te leggen. En ik heb macht om hetzelfde wederom te nemen. Ik ben Jezus staat. Nou, dat is toch wel hier, in deze zin, in deze situatie, het alles overtreffende, het onbegrijpelijke, in Paulus ziels en gedachten, het onbevattelijke, de levende, de heerlijke, de ik ben, is Jezus. Jezus, zoals hij bekend stond en genoemd werd, de Nazarener. Want verder, als die later in de handeling als Lucas de bekering beschrijft, dan staat dat erbij, de Nazarener. Hier vermeldt hij het niet, maar in hoofdstuk 22 wel. De Nazarener. Die verachte man. Zal uit Nazareth iets goeds komen? En tegelijkertijd is er een, je zou zeggen, zou Paulus dat al gezien hebben? Al heeft hij het niet gezien, dat doet niet ter zake, maar hij is er toch bij ingesloten. Hij wordt reeds als het ware gered. De Heere is bezig hem te verlossen, want ik ben Jezus. Bijzonderlijk die naam. Niet alleen omdat hij al zodanig bekend was, maar omdat hij ook Jezus is. zaligmaker, redder, ruimtemaker. Je merkt gelijk van welke goede kant de Heere komt. Niet in zijn gramschap, niet in zijn toorn om deze vervolger neer te slaan en weg te werpen. Maar als die slaat in mededogen, is er tegelijk een hand onder hem, Jezus. Paulus heeft heel goed geleerd wat Jezus betekent toen hij op school zat. Jozua, Hosea, Jezus. Hij wist heel goed wat die naam betekende. Hij wist ook heel goed dat hij nog nooit iemand ontmoet had die echt die naam waargemaakt heeft. Door mensen zalig te maken. Door te redden, te verlossen met een volkomen verlossing. Maar nu wordt die naam als het ware tussen hem en de hel, wat er onder de aarde is. De aarde opent zich niet, want daar zit de naam tussen. Ik ben Jezus. Geen vuur tot verderf, geen bliksemstraal. Je zou ook zeggen, ja, misschien zeg ik het een beetje te menselijk, geen boze uitroep, maar een uitroep waarin niet alleen een zeer ernstige aanklacht en vermaan schuilt, maar tegelijkertijd iets in is, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Daarom die sterke uitdrukking, ik ben Jezus. Voor de aanklacht verder gaat, moet dat woord, die naam ertussen. Voor wij onze ogen sluiten, moet die naam ertussen, tussen de dood, het oordeel en ons. Begeerenswaardig als wij al jong op die naam mogen hopen. Maar als dat niet zo is, dan toch, al is het in het naderen van de dood. Hij geeft uitkomst. Als een onzichtbare hand is die naam tussen de ondergang, de eeuwige ondergang en mij. Ik ben Jezus. Dan wordt de aanklacht vervolgd. Dien gij vervolgd. Ja, de Heere zegt het wel. De Heere wint er geen doekjes om. Ik ben Jezus, maar je kunt het wel zo horen. Ik, de zaligmaker, de redder. Ja, de Heere zegt het wel. De Heere wint er geen doekjes om. Ik ben Jezus, maar je kunt het wel zo horen. Ik, de zaligmaker, de redder. Die geleden heeft en gestorven is en begraven. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Het zoenoffer door de Vader voorgesteld. Die vervolg jij? Je vervolgt niet een of andere afgod. Je vervolgt ook niet die God die jij in je gedachten had. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die Abraham al had uitverkoren omdat zo'n bijzonder mens was. En de nakomelingen zijn ook van die bijzondere mensen. Nee. Alleen die God. Daar willen wij van horen. Die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Oh, dat is ook opmerkelijk. Dat ten diepste God alleen maar zich te kennen geeft in zijn eigen lieve zoon. Maar het is wel een hele klap. Het is wel een verbijstering. Het is wel een omkering van alles wat hij tot op dit moment heeft gedaan. Dat zijn woede tegen de volgelingen van iemand die niet meer bestaat. Die dood is, die weg is. En nu alleen zijn volgelingen nog. Dat die volgelingen niet worden genoemd, maar hij wordt genoemd als de levende. De opgestane Heer, verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Diep ingrijpende boodschap. Wat zal dat, ja, staat er allemaal niet bij en daarom wil ik er ook niet te ver op ingaan. Het heeft de Heilige Geest niet goed gedacht om ons nieuwsgierige mensen te vertellen wat er zo allemaal al gedacht en beleefd is in die drie dagen. Ik wil, als God het geeft, zo ver gaan als de schrift gaat en liefst niet verder. Dat doen we toch al vrij gauw. Let eens op. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Je weet waar het beeld vandaan komt van die os die ploeg voor de ploeg loopt. Die achteruit trapt. Omdat hij niet aan de band wil. En omdat hij niet de ploeg wil voortrekken. En dat zo'n man die ernaast loopt, een stok met een ijzeren punt eraan, die houdt hij zo achter die poten. Die prikkel. En als die weer slaat, dan slaat hij met zijn poot tegen die stekelige punt. Daar komt dat beeld vandaan. Maar dan moet je eens goed luisteren. Het is uw hart. De versenen tegen de prikkels te slaan. Wat zou dat toch te betekenen hebben? Uw hart. Was het niet het hardste voor de Heer Jezus? Hij werd vervolgd. Al was het dan in zijn volgelingen, maar het gaat hem nog meer ter harte dan zijn volgelingen. Het gaat om hem. Wat moet de Heer een geduld hebben, een langmoedigheid, hier op aarde en in de hemel. Maar nou dat diepe woord, antwoord, van de Heere Jezus. Het is uw hart. Daar is zulk een vaderlijk mededogen. Zulk een ontferming. Dat hij die daar verhoogd is. Zolang de genade troon staat opgericht. Straks is het een gerichtstroon. Maar nu nog niet. Het is nog genadetroon. Dat die Heer Jezus Christus zo in de beoefening van de genade en de uitdeling aan de wederhorigen, dat hij meer het oog heeft op die ellendige, die zijn eigen vermoord, al denkt hij dat het goed gaat, die zijn eigen de ondergang bereidt voor eeuwig, dat hij meer oog daarop heeft dan op zichzelf. Het is uw hart. Ja, dan kun je zien hoe wij allemaal van onszelf geweldige egoïsten zijn. Ons verdriet en alles. We hebben er eigenlijk helemaal geen erg in dat degene die ons het verdriet bereidt, dat die er erger aan toe is dan wij. Dat je eigenlijk meer, ja, meelij zou behoren te hebben met degene die ons of jou of mij dit of dat aandoen, dan meelij met jezelf. Want voor wie is nou het ergste? Dan moet je eens op dat toppunt van goddelijke genade en ontferming letten. Hij, die het geen roofkracht heeft goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte voor een dienstknecht aannemende. Hij is ook in zijn heerlijke verhoging ten volle die hoge priester. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Die genade bedienaar. Daarom zegt hij, het is uw hart. Zou Paulus daar zelf ook iets van gehad hebben? Niet onmogelijk. Kijk, eer een mens vervallen is tot de staat en de stand van de duivelen, daar ben je zomaar niet. Lijkt me. Dat er alleen nog maar haat en nijd is. Dan kan de wereld niet bestaan gewoon. Dus er is nog een werking van Gods wegen en gaven in karakters. Waardoor alles in stand mag blijven. Om nou te zeggen dat die Saulus, zeg maar, op hetzelfde pijl gekomen is dan de duivel, dat zou ik niet durven zeggen. Nee, dat zeggen we niet. Hij zegt, ik was naar de gerechtigheid, die rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Dus daar hoorde ook bij dat hij misschien nog wel meelij heeft gehad. Dat er innerlijk toch een spanning is geweest. Soms zie je opeens dat gezicht van die Stefanus weer voor je. Het slaat natuurlijk nergens op, maak je eigenwijs. Want het was een godslasteraar, een lasteraar van Mozes. Maar dan opeens hoor je weer die stem. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat stok je weg. Het zou niet onmogelijk zijn, hoor. Een mens is niet een steen. Men doet vaak wel onverschillig. Kinderen tegen ouders enzovoorts, maar daarom horen ze het nog wel. Het komt wel eens terug. En de Heer Jezus kent Paulus door en door. Dus niet alleen dat hieruit spreekt zijn eeuwige ontferming, zijn wonderbaarlijk er zijn, ik zal er voor u zijn. Maar ik denk ook dat die man al heel wat scheuren van binnen heeft. Als je die arme mensen, het moest, ja het moest de wet. En hij deed het graag. Maar hij zal misschien ook wel gehoord hebben, de zonde mag je haten, maar die mensen die mag je eigenlijk weer niet zo haten. In ieder geval, je weet hoe complex een mens in elkaar zit. Het zal hem niet altijd lekker gezeten hebben als hij weer wat mensen uit elkaar gedreven en gescheurd had in Jeruzalem en de omgeving. En als dan die kinderen aan moeders rokken hangen. Mama, blijf thuis en je wordt meegenomen met geweld. Hij meende gode een dienst te doen. Maar het is wel eens moeilijk. Het is uw hart. Ja, onthoud dan daar ook uit. Wij zullen met al onze afkeer, met woede, met wat we ons ook op de hals hebben, we kunnen wel ons eigen dood lopen, maar niet de Heere. Dat kan niet. De Heere wordt niet meer of minder ervan. Die blijft vol heerlijkheid en luister. Maar wij gaan eraan. Wij moorden onszelf uit, geestelijk. Lichamelijk ook, ja, maar dat is maar punt 2. Geestelijk, moord onszelf. Het is uw hart. De versen, zoals een os, zoals een weerspannig dier achteruit te slaan tegen de prikkels. Je voelt wel eens wat, Paulus. Gaat wel eens wat door je heen. Al die stemmen die komen je soms 's nachts in je ziel spoken. Als je die moeder of die vader, of die kinderen hoort, of je kijkt ze weer in je gezicht, en je ziet de vraag in hun ogen, waarom? De versen tegen de prikkels te slaan. Ja. Ik vind toch dat wij wel mogen aannemen dat God niet alleen in zijn ontferming dit zegt, zichzelf niet achtende. Maar dat hij zegt, man, jongen, vriend, waar ben je toch je eigen aan het pijnigen? Door zo te slaan en te trappen. Of ben je echt blij? Ben je nou echt tevreden? Met je soldaten, met je touwen, met je stokken en zwaarden, ben je nou blij? Of word je voortgedreven? Hoe eerder het karwei beëindigd is, hoe beter. Hopelijk komt er dan een wat betere tijd. De versen tegen de prikkels. Pijnlijk iets. Als dat woord in zijn hart komt, begint hij te beven. En hij wordt verbaasd. En hij bevend en verbaasd zijn. Dat drukt uit die ontzettende verbazing. waar je, als God het niet verhoedt, krankzinnig van zou worden. Omdat in één ogenblik alles omdraait. Omdat in één ogenblik de rollen worden verwisseld. Jij bent de lasteraar. Jij bent de vervolger van God, van de ware God. Jij bent de vijand van je eigen zaligheid. Je trapt liever je voeten stuk dan dat je het gewonnen zou geven. Dat de God van Abraham de genadige God is. De ontfermende God. De God van het offer. Daar liep het over. Die God wilde hij niet erkennen. Die in de man van smarten hier gekomen is. Kun je indenken. Al is het met u misschien allemaal heel anders gegaan. Dat geeft niet. Het is dezelfde geest. De geest van Christus. Hij bevend en verbaasd. Net als dat je in je leven iets ondernomen hebt waar je misschien, ik weet niet hoe lang mee bezig bent en op een gegeven moment ontdek je dat het al achterhaald is. Het is, er zit een principiële fout in je rekening en nou is alles voor niks. Nou, dat loopt dan nog over tijdelijke en materiële zaken. Maar dit, over de eeuwige dingen, de dingen van het koninkrijk en van het eeuwige leven. Bevend en verbaasd zijnde, zeide hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is mooi. Het is haast te mooi om waar te zijn, maar omdat het waar is, is het zo mooi. Dat is het. Hier zie je hoe de kracht van de Heere Jezus Christus in een ogenblik alle dingen wist. De zeggert wordt een vrager. Die zo in vol ornaat naar de Hoge Raad stapt om papieren, heeft zelf geen papieren meer. Hij heeft zelf geen toegangsbewijs meer. Hij moet opnieuw beginnen. Het is alles voorbij. Een heel leven. De apostel zal nog wel niet zo oud geweest zijn, maar er is toch een heel leven voorbij gegaan. Met al zijn ijver. Ik denk dat hij daarom zo treffend kan zeggen. Ze hebben wel een ijver, maar zonder verstand. Ik geef ze getuigen, ze hebben een ijver. Maar ze weten het niet. O, als toch een deksel is opgelicht zou worden. Maar nou maar die gerechtigheid op zien te richten uit de werken der wet en ongehoorzaam aan de gerechtigheid des geloofs van Jezus Christus. Hij is bevend en verbaasd. Ik zal vragen, onderricht gij mij. Daar zie je ook dat het werk van de Heer, sommigen kunnen daar zo afstotelijk over spreken, en dan kun je gelijk aan opmaken dat het niet de waarheid is. Die spreken net over hel en verdoemenis, alsof niks is. Toen zei ik, gooi mij maar in de hel. Toen zei ik, het kwam er voor mij niet meer op aan. Maar het klopt niet. Ik geloof wel wat de schrift zegt, Heere, ik ben uw gramschap waardig. Maar dan zegt hij ook, neem uw Heilige Geest niet van mij. Ik geloof dat het werk van de Geest van Christus altijd als het ware trekkend is. En dat heeft zijn weerslag in onze zielen. Juist omdat wij door het geloof, dat door de liefde werkt, ervaren dat die trouwe Heere aanwerkt op onze eeuwige behoudenis. Dat hij zijn ontferming wil verheerlijken. En dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Daarom zeggen we dat niet voor hem maar in de hel. Zegt voor mij helemaal niks. Het heeft ook niet de minste waarde. Juist niet. Het heeft helemaal geen waarde. Dit heeft wel betekenis. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, dat heeft betekenis. Opeens anders, niet ik, maar gij. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu heeft het Heere al inhoud gekregen. Het heeft die inhoud gekregen, zo ongeveer zoals bij de moordenaar aan het kruis, die zei, Heere, gedenk mijner als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want die Heere, daar zie je al die omwenteling in beginsel. Zo noemt hij degene die zich bekend maakte als Jezus de Nazarener. Had je dat nou ooit gedacht, Paulus of Saulus? Dat je aan die persoon, aan die Jezus van Nazareth, nog eens wat vragen zou? Dat je die nog eens nodig zou hebben? Had je dat ooit gedacht? Nee, dat kun je niet denken. Daarom is het leven, nou het leven niet zozeer, maar de Heere, het leven des Geestes is vol van verrassingen. Vol van verrassingen. De meest makkelijke voorstanders worden soms de meest felle tegenstanders. En felle tegenstanders worden soms op één moment op een ander spoor gezet. En ze hoeven er nooit meer af. Tot beschaming van alles wat van ons is, doet de Heere dat vaak. En tot bemoediging, als je niet van beste soort bent, tot bemoediging. Ik zal een vrijwillig volk maken op de dag van mijn Heerkrachten. Dat brengt de Heere nou allemaal mee. De rest is ijdelheid, zinsbegoocheling, eigen werk. Menselijk enthousiasme, doordrenkt van onze geest, maar niet van de geest van Christus. Zakt op een gegeven moment weer in elkaar, of je blijft erin dood, dat kan ook, is helemaal akelig. Of je wisselt het weer in voor iets anders, zo gaat het met ons mensen. Ja. Maar wat de Heere doet, dat is goed. En de Heere geeft ook antwoord. De Heere zegt, sta op. Ga in de stad. U zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Daar begint het al. Hij is tot op heden altijd opgestaan. Ja, niet zonder te bidden. Hij heeft altijd wel gebeden, dat wel. Maar hij is nog nooit opgestaan als een arm mens die het niet wist. Maar nu wel. En nu gaat de Heer ook verder. De opgestane, de levende Heer, die van vijanden vrienden maakte, sta jij ook eens op. Voor tijd dat je opstaat. Sta op, gij die slaapt. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Sta op, ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gedoen moet. Hé, daar zie je een sterk woord dat pleit dat de Heer middelijk werkt. Al was het nodig dat de Heer onmiddellijk ingreep bij deze man met dit karakter, deze doordouw. Maar zodra heeft de Heer de ombuiging bewerkt, en hem klein gemaakt, stapt de Heer direct naar de weg van de middelen over. Ga in de stad. Waarom zegt de Heer dat nou niet even zelf? Nou, nogmaals, daar is Ananias weer goed voor. Die moet er ook nog wat uit leren. En Paulus moet er ook wat uit leren. Voor zichzelf. Dat de Heer middelijk werkt. Daarom zal die het evangelie, nu wordt tot hem gezegd, opdat hij nooit zou vergeten, wat God wil dat hij zal doen, om het te zeggen, om het te verkondigen, hoe het is, hoe het bij God is, in Christus Jezus. Daar zal u gezegd worden, wat je doen moet. Nou, de mannen zijn heel verbaasd. Die horen de stem, maar ze zien niemand. Paulus wel. Paulus heeft de Heer Jezus gezien. Dat staat er op andere plaatsen. Dat de Heer Jezus hem verschenen is op de weg naar Damascus. En dat hij de Heer ook gezien heeft. En hij is ten laatste van mij als van een ontijdig geborene gezien. Die mannen staan verbaasd. Er staat, ze horen wel de stem, maar ze zien niemand. In de andere van handelingen staat dat ze zagen wel het licht, maar ze hoorden niets. Het lijkt een beetje tegenstrijdig, maar is niet belangrijk. Ze hebben het, je kunt kort samenvatten, ze begrepen er niks van. Ze hoorden wel wat, de stem kwam in het Hebreeuws, zijn moedertaal, maar ze hebben het niet begrepen. De inhoud van de woorden, het gezicht op de persoon, misten ze. Ja, waarom nou hij en die anderen? Ja, de Heere wil dat we daar niet te diep over nadenken. Je hebt mensen die zeggen gelijk, ja, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Maar ondertussen kwam het huis wel vol. Dat is het belangrijkste. Ik denk nog wel gauw in die richting, ja, die mensen zijn nog niet aan de beurt. Kijk, ieder op zijn tijd, de Heere komt op zijn eigen tijd. Ik ben er zeker van dat de man wel heeft laten horen aan zijn begeleiders, die erbij geweest zijn, om deze inquisiteur te begeleiden en te helpen bij de arrestatie, dat ze nog wel eens wat van hem gehoord zullen hebben. En dat ze wel zal verteld hebben, jongens, het is totaal verkeerd. Alles verkeerd. Maar dat acht de Heere niet nodig, het gaat nu, om ons te laten weten, het gaat nu over Saulus. Saulus stond op van de aarde. Hij doet zijn ogen open en hij ziet niemand. Daar heb ik ook over zitten denken, niemand zien. Hij was blind dus, verblind, blind. Het felle licht, ik weet het ook niet. Je leest later dat hij ook iemand straft in de naam van de Heere met blindheid. Elimas, En ik heb wel eens uitgelegd in een preek, als ik me goed herinner, dat hij daarbij dacht aan zijn eigen blindheid. En dat hij die man niet vervloekte voor eeuwig. Maar de Heere sla u met blindheid voor een tijd. Maar terwijl ik erover dacht, kwam er nog meer. Dit. Kijk, als een mens ziet werkelijk in bewustzijn, ik heb gelijk. Dan is die blind. Maar daar merkt hij niks van. Hij zou je op je gezicht slaan als hij dat zou zeggen. Je bent helemaal in de war, man, je weet er niks van. Dat kan God alleen ook. Hij zal overtuigen. En dat een mens nou meent te zien en hij zit tot over zijn hoofd in de geestelijke dood weggezonken bij al zijn activiteiten, kan hij nog niet één minuutje een gebedje voor de Heere doen. Kan hij niet. Hij kan nog niet een stukje uit het woord van God lezen en de kracht daarvan ontdekken of ervaren. Maar ondertussen schudden we wel het een en ander over de dag. Dat kan wel. En kan een mens praten over godsdienstige dingen. En bidden. Zo blind zijn wij. Omdat we zo denken dat we zo zien. En nou slaat de Heer deze man met blindheid. Kijk, dat is nou de les hierin. De Heere bestrijdt hier het kwaad met het kwaad, zou je zeggen. Dat was wel het allerlaatste wat deze man zou hebben geaccepteerd. Jij bent blind. Dat zou je niet gauw accepteren. Dan zou hij wel enkele diploma's voor de dag hebben gehaald. En ons in enkele talen te woord hebben kunnen staan. Hoe kom je daar nou dichterbij? Om nou werkelijk als het ware te ervaren wat het betekent. Blind te zijn. Geestelijk blind. Nou, dan word je natuurlijk blind hier. Gelijk hulpbehoevend. Hij weet, hij kan niks meer zien. Hij kan geen stukje lezen, hij kan niks. En ik geloof zeker dat hij daarom met blindheid geslagen wordt. Omdat dat nabij brengt. Ik ben een blinde. En opdat zo het volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zou zien. Daarom grijpt het allemaal zo mooi in elkaar. Hij doet zijn ogen open. Ziet niks. Hij had nog niet eens in de gaten dat hij blind was. Pas toen hij zijn ogen opendeed. Hij ziet niks meer. Zo loopt de mens geestelijk ook. Zogenaamd met open ogen. Hij is o zo bij, o zo verstandig. Op allerlei terreinen, op godsdienstig terrein. Hij ziet niks. Zo dwaas zijn wij. Wij zien niet. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, als wij hem aanzagen. Simpson heeft ook nog nooit zo goed gezien, als toen hij blind was. Ja. Dat vond ik wel heel erg, die ogen eruit. Maar goed. Bij Paulus niet zo. Hij ziet niemand. Jezus is uit het licht, met het licht weg. Als een maat ziet hij niet meer. Zijn paard ziet hij niet. Hij ziet de torens van Damascus niet. En ze brengen hem. Ze grijpen hem bij de hand. En brengen hem. Moet je opletten, dat woordje brengen, dat komt meer voor. Maar dan in de zin van om die mensen
gevangen te nemen en te brengen naar Jeruzalem.
Dat is zijn werk. Hij brengt de mensen voor de rechters. Hij sleept ze voor de rechters. Hij brengt ze. De Heere doet zo. Nou, die man die gaat om mensen weg te halen en dan weg te brengen, die wordt gebracht naar Damascus. Dat moet je nou. De kerker werd uw buit, o Heer. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Het is niks meer met hem. Zoals met ons eigenlijk ook niks is, maar ja. Dat zullen we pas misschien ten volle beseffen als onze laatste adem bijna uitgeblazen hebben. We zijn nog bij bewustzijn dat niks, nooit wat geweest, maar ook niks is. 3 dagen. Hij ziet niet, hij eet niet en drinkt niet. Moet je niet iets van maken, 3 dagen. Niet eten. Je hebt mensen die maken daar een hellevaart van. En die mannen 3 dagen onder het recht Gods gelegen. Ik geloof wel dat er in die ziel van de apostel een ontzaglijke strijd geweest is. En strijd is misschien, ja, een worsteling om licht, om duidelijkheid. Wat heb ik gedaan? Waar was ik mee bezig? Ik leef nog. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar je moet er niet zo'n verhaal van maken dat iedereen met afgrijzen zit te luisteren en denkt, ik hoop maar dat ik nooit zoiets zal meemaken. Zo moet je het nooit vertellen. 3 dagen at hij niet en dronk hij niet. Het zijn die bekende 3 dagen in de Bijbel. Van Jona en de walvis. Veel meer hoor, maar ik noem maar een paar dingetjes. Lazarus in het graf. De Heere Jezus in het graf. Ja. Maar in die 3 dagen. Dat er staat 3 dagen, dat betekent, hij is opgestaan. Jezus Christus. Hij leeft. En de levensvorst, die zal niet toelaten, dat dit mannetje daar sterft van de honger. Nee. Of van de dorst. Nee. Die 3 dagen prediken ons. Het licht overwint. Het licht zal schijnen. Want Jezus Christus heeft de maat vervuld. De Heere zal uitkomst geven. Dan zou ik niet denken aan een man in wanhoop. Die daar de haren uit zijn hoofd scheurt. En zich half te pletter loopt tegen de wand van zijn kamer. Maar aan een diepe ernst. Aan een diep ervaren schuld. Dwaasheid. En, dat is ook pijnlijk hoor. Je kan het nooit meer. Je kan nooit meer terug. Kan niet meer. Hij kan die mensen niet meer terugbrengen. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Dat is bij alle zonden is dat een angel. Kan niet meer terug. Het ligt er. 1 ding blijft over. En dat zal hij ervaren. En wij zullen het ook ervaren. Enige dat overblijft is, maar bij u is vergeving. Amen.